De aanklager en de advocaat. De aanklager is de aanklager der broederen, zo wordt hij genoemd in Openbaring 12. Dat is de Satan, die permanent, die continu aanklaagt. En daar is hij al een paar jaar mee bezig en ik hoop niet dat hij nog veel overuren moet maken. Ik hoop eigenlijk dat hij binnenkort stopt. Dat is niet aan mij, aan ons, maar dat ligt aan de tijd die komt, als de Heer Jezus komt. Dan wordt hij gebonden. Maar nu niet. Hij is de aanklager. Maar die advocaat staat ook in de uitnodiging met een hoofdletter. Dat is dus niet zomaar iemand van onze advocaten, maar dat is de Heer Jezus zelf. En als, in Job zegt het al, in hoofdstuk 33, dat is een hele bijzondere ontvouwing, vind ik, in het Oude Testament. Als Job zegt, als je dat echt beseft, dat God 1 of 2 keer spreekt met de mens, of 2 of 3 maal spreekt met de mens, dan moet je daar wel op letten. En als je dat niet doet, dan heb je een probleem. En als je voor God staat, in talen van vanavond, vuile kleren of in je schuld. Maar als je dan een metgezel hebt, iemand aan je rechterhand hebt, die het voor je opneemt en die dan zegt, ja, ik spreek hem vrij, want ik heb de losprijs voor hem gekregen. Dat is Job hoor, dat is een prachtig stukje in het Oude Testament. Ja, dan ben je een gelukkig mens. Job zag dit als het ultieme van vreugde, van vrede. Maar wij zeggen, ja, er is 1 God en er is 1 middelaar tussen God en mensen. En dat is de mens Christus Jezus. We hebben hem. Maar dan moet je hem wel leren kennen. Dan moet je hem wel aannemen als je heiland, als je verlosser. Dan moet het heel helder zijn dat je echt persoonlijk, dus niet collectief, dat zegt niks, maar persoonlijk zegt, Heer Jezus, dank u wel dat u voor mijn schuld en voor mijn zonde aan het kruis wilde sterven. En als dat zo is, dan heb je iemand aan je rechterhand die zegt, ik heb de losprijs betaald. En God zegt dan, ik heb de losprijs verkregen. Valt niet meer te oordelen, dat is weg, dat is voor altijd weg. Ik hoop dat u een kind van God bent, dat u leven uit God hebt en dat u kunt zeggen, zo'n middelaar heb ik, dat is de Heer Jezus. Job 33 citeerde ik, nu gaan we naar Zacharia 3. Daar vindt u dat prachtige van het krijgen van een feestkleed, dat is het begin van het thema, met een feestkleed naar de Olijfberg. Nou, hier krijgt Jozua, de hoge priester, een feestkleed. Dat is niet de Jozua die na Mozes het volk binnen mocht leiden in het beloofde land. Dit is de hoge priester Jozua, een priester veel en veel later, honderden jaren later, die hier dan getekend wordt. Zacharia 3 gaf u gelegenheid om het even op te zoeken. Daarna liet hij mij, ik lees het uit de herziene Statenvertaling voor, daarna liet hij mij de hoge priester Jozua zien die voor het aangezicht van de engel van de Heere stond, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. Ziet u, die aanklager die dag en nacht aanklaagt. En de Heere zei echter tegen de Satan, de Heere zal u bestraffen, Satan. De Heere die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? Nu was Jozua in vuile kleren gekleed terwijl hij voor het aangezicht van de engel stond. Toen nam hij, dat is dus die engel, hier met een hoofdletter geschreven, het woord en zei tegen hen die voor zijn aangezicht stonden, trek hem de vuile kleren uit. Daarop zei hij tegen hem, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken. Vervolgens zei ik, laat hen een reine tulband, een soort mutshoed, op zijn hoofd zetten. Daarop zetten zij een reine tulband op zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan, terwijl de engel van de Heere erbij stond. En toen verzekerde de engel van de Heere Jozua, zo zegt de Heere van de legermachten, als u in mijn wegen gaat en als u uw taak ten behoeve van mij vervult, dan zult u ook mijn huis besturen. Dat betekent leiding geven aan dat wat daar gebeurt. En ook mijn voorhoven bewaken. Dat betekent dat je dus op mag passen, mee oppast. Dat er geen verkeerde invloed, geen verkeerde mensen binnenkomen. En ik zal u omgang geven met hen die hier staan. Luistert wel, hoge priester Jozua, u en uw vrienden die voor u zitten. Hij was dus niet alleen, hij was in gezelschap van Aaron en zijn zonen, Jozua en zijn vrienden. Ze zijn immers een wonderteken. Nou, dat is ook zo. Want zie, ik ga mijn knecht de spruit doen komen. Want zie, wat betreft de steen die ik voor Jozua neergelegd heb, op die ene steen zullen 7 ogen zijn. Zie, ik zal er zijn gravering in aanbrengen, spreekt de Heere van de legermachten. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op 1 dag wegnemen. Op die dag, spreekt de Heere van de legermachten, zal ieder zijn naaste uitnodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom. Tot zover het lezen van de schrift. Het boek Zacharia, het een na laatste Bijbelboek van het Oude Testament, laat u een schitterend schilderij zien van een overblijfsel, van een rest. Ze zijn net uit Babel, uit Irak, teruggekeerd. Dat mocht. Zelfs een Perzische koning zei dat het mocht. Het is ondenkbaar vandaag dat Iran ooit zou zeggen tegen Joden van ga maar terug naar Jeruzalem en bouw het maar weer op. Iran vandaag, u weet wat ze van plan zijn, dat is om Jeruzalem stuk te gooien en om het hele Joodse volk uit te roeien, dat is vandaag. Maar toen was het Kores de Pers, Iran, of Cyrus, zo wordt hij ook wel genoemd. In die tijd is er een klein deel van hen die in ballingschap naar Babel, naar Irak zijn weggevoerd, Nebukadnezar en daarna zoon en kleinzoon en daarna en. Maar een klein deel van hen die terug mochten is ook echt teruggegaan. Het merendeel van de ballingen is daar gebleven. Je houdt het niet voor mogelijk, dan mag je naar huis, dan mag je weer terug, dan kun je weer herstel vinden in Jeruzalem en dan doe je het niet. Maar het kleine deel is in Jeruzalem aangekomen onder Nehemia. U heeft daar een Bijbelboek over en die bouwen dan de muur. En onder Ezra, daar heb je ook een Bijbelboek over. En daar gaat het over de bouw van de tempel, de herbouw van de tempel. Iets van Ezechiël, die in diezelfde tijd leefde als Ezra en Nehemia. Maar die de profetie over de herbouw heeft mogen doorgeven. Zelfs Jeremia heeft erover verteld en Jesaja heeft erover verteld. En nu Haggai, die was al geweest, dat was ook een van die kleine profeten die zei, nou ja, maar jullie zitten toch wel een beetje vast aan je eigen bedoeling, aan je eigen baan en aan je eigen werk. Maar je bent in feite bezig met je eigen huisje in plaats van met het huis van de Heere. Zacharia, een profeet onder deze kleine groep, 42.000 in totaal, alles meegeteld, 42.000. Dat was niet een echte grote groep hoor. Er zijn veel en veel meer in ballingschap gegaan. Die 42.000 mochten aan de herbouw van Jeruzalem en de herbouw van de tempel beginnen. Maar toen, ja toen begon het, vanaf het moment dat je iets wilt doen voor de Heere, gaat de Satan actief processen in gang brengen. Hij dreigt met rechtszaken. Het lijkt wel onze tijd. En je wordt voor de rechter gegooid. En het wordt moeilijk gemaakt om dit te doen. Dat is allemaal gebeurd. Kom je ook allemaal tegen in dit boek. Dat het helemaal niet makkelijk is om in die tijd voor de Heere uit te komen. En toch deden ze het. En nu komt er een veel gniepiger aanval. En daarom begin ik hier, in dit hoofdstuk. En dat is misschien niet eens zo makkelijk. Ik heb in het verleden wel eens vaker gesproken over dit hoofdstuk. En toen heb ik altijd aan mijzelf gedacht. Nou, als ik voor God sta, dan heb ik nog wel een vlekje hier en een vlekje daar. Met andere woorden, ik ben wel tot geloof gekomen. Dat is echt gebeurd. Maar dat wil niet zeggen dat ik allemaal vlekkeloos ben. Misschien heb ik wel iemand een poot uitgetrokken in de handel. Ik heb nogal wat gehandeld, nogal wat gedaan. Misschien heb ik iemand onheus bejegend. Misschien ben ik onvriendelijk geweest. Misschien heb ik mezelf wel eens voorop gezet. Zo van, wie zal zeggen dat hij brandschoon voor God staat? Wie dan? In de gereformeerde traditie wordt gezegd, je wacht maar af tot het uur van je dood er is. Want dan pas blijkt of je een beetje toegang hebt tot God. Je moet maar afwachten. Dat is niet zo, want ik heb geen toegang omdat ik het goed gedaan heb na mijn bekering. Ik heb toegang omdat de Heer Jezus het goed gedaan heeft. Dat is echt een groot verschil. Hij heeft het werk volbracht. En omdat hij het werk volbracht heeft en mij dat volbrachte werk wordt aangerekend, wordt toegerekend, daarom heb ik vrije toegang tot God. Wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof, niet op grond van werken, niet op grond van een goed getuigenis, op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Romeinen 5 vers 1. Maar toch, als je echt denkt aan iets doen voor de Heere, er zijn voor de Heere, wie is dan zonder vlek of rimpel? Maar de Bijbel zegt ook dat de Heer Jezus ervoor zorgt, Romeinen 5, dat wij zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebbend voor hem zullen staan straks. Dat doet hij, weer hij. Niet onze trouw, niet onze verdiensten, maar zijn verdiensten. Maar dit gezelschap is in Jeruzalem. En nu wordt er zomaar een stukje informatie doorgegeven waar u en ik heel veel aan kunnen hebben, denk ik, over wat er zich soms buiten ons gezichtsveld afspeelt. Daar heb je geen idee van. Hier staat de hoge priester Jozua. Het gaat niet om meneer Jozua, niet om broeder Jozua. Het gaat om de hoge priester. Het is dus niet zozeer zijn persoonlijke situatie, dat zou het broeder Jozua zijn, maar het is de priesterlijke situatie. Daarom zijn ook die bij hem zijn, zijn vrienden, zijn medegenoten, in één adem genoemd met hem, hier in dit hoofdstuk. Ze zijn samen een wonderteken. Het is op zich al een wonder dat ze uit Babel zijn teruggekomen. Ze hebben daar 70 jaar lang geen tempel gehad, geen tabernakel gehad, niks gehad. En nu komen ze terug. En daar is ook niks meer, want de tempel is ook verwoest. En de dienst aan God is gestaakt. Ze komen nu terug. En ze willen hervatten wat er ooit is geweest. Maar ze zitten wel met hun verleden. Ze zitten duidelijk met waar ze vandaan komen en wat ze misschien wel meegenomen hebben aan ballast. Natuurlijk, Jozua hoorde bij het volk van God. In die zin geen twijfel. Maar het zou kunnen zijn dat er nog een aantal dingen aan hem kleven die aan vroeger herinneren. Ik zal proberen dit te verduidelijken, want dat is heel wezenlijk vandaag. Er wordt heel veel gebeden om een opwekking. En soms gebeurt het ook een nieuwe start, een nieuw elan, nieuw vuur. Ineens is er weer nieuw leven, het spettert er even af. Je wordt weer vrijmoedig om te getuigen, blij om wat je gezien hebt. En dan ga je beginnen. En dan kijk je rond, wie zou nu op het klavier kunnen spelen? Nou, even aannemen dat Henk er niet is en dat broeder David er ook niet is. Wie dan? Nou, dan kijk je rond. Nou, je hebt toch een opleiding gehad in de muziek, dan kun jij toch wel? En misschien zegt iemand, ik heb eigenlijk altijd al wel gewild om een beetje te spelen in de kerk. Dus Fijn dat jullie mij vragen. Je voelt aan de toon al wat ik bedoel. Later zit je daarmee. Watchman Nee schrijft heel nadrukkelijk. Er zijn een paar dingen die in je leven tot bekering moeten komen. A. Je ziel, je leven. Jij hebt gezondigd. Jij hebt gezondigd. En er moet met jou een verandering op gang gebracht worden. Dat voelen we aan. We hebben allemaal schuld. En die schuld moet weg. Maar wordt me niet, maar probeer duidelijk te maken. Ik heb dat een paar keer geroepen de voorbije dagen. Omdat me dat zo trof. Ik las dat eind vorige week. Toen dacht ik, verdraaid, dat is misschien wel veel belangrijker dan ik dacht. Maar stel ik ben heel erg muzikaal. Maar is mijn muzikaliteit ook tot bekering gekomen? Hebben we ons dat ooit afgevraagd? Of stel, u kunt verbaal heel veel doen. U bent heel sterk in het gesprek, in het debat. U bent een bekwaam debater, zo heet dat vandaag. Weet je wel. U kunt iemand met woorden behoorlijk neerzetten. Maar is dat ook tot bekering gekomen? Of denkt u, u bent een bekwaam bestuurder. Ja, u kunt leiding geven aan. En u zou ook in de kerk heel goed de bestuurlijke taken kunnen doen. En er is een nieuwe start gemaakt, er is een nieuwe groep gekomen. En ja, wie zou nu de kerk kunnen besturen? Nou ja, dan zegt iemand, ja, maar dit is jouw werk, dit is jou op het lijf geschreven. Dus die zegt, oh ja, nou als ik dan toch uw bestuurder mag zijn, het lijkt wel een verhaal uit Richteren, maar dat even terzijde. Dan heb je een bestuurder die tot bekering gekomen is, maar ik weet niet of zijn bestuurlijke kwaliteiten wel tot bekering gekomen zijn. Waarom zeg ik dit nu zo? Omdat daar nu, en dat blijkt elke keer opnieuw, de oorzaak ligt van ongelooflijk veel scheidingen in diezelfde gemeenten die kort daarop plaatsvinden. Het begint schitterend, nieuw elan, nieuwe mensen, nieuw vuur. En in no time is de ruzie van wie is nu de belangrijkste en denkt u dat u het zonder mij kunt? Ik noem u één die dit gevoeld heeft. Als Paulus tot bekering komt in de buurt van Damascus. U weet het wel, hè? Handelingen 9. En hij de Heer ziet en even helemaal van de kaart is en daarna in een huis komt, gedoopt wordt. Dan is hij echt radicaal tot bekering gekomen. Maar later zegt hij in een brief die hij schrijft aan de gemeente van Filippi, van de Filippenzen. Maar weet je wat? Ik ben niet alleen zelf tot bekering gekomen, maar wat winst voor mij was, opleiding, afkomst, bekwaamheid om, wat winst voor mij was, dat is ook tot bekering gekomen. Ik acht dat nu voor vuilnis. Nou, je zou toch niet zeggen, nou dan heb je een mooie schoolopleiding achter de rug en je zit gewoon goed, zit goed in je vel. Moet dat dan ook tot bekering komen? Je voelt hem aankomen. Als dat niet gebeurt, dan gaat het niet goed. Betekent dat God alleen maar gebruik maakt van domme mensen? Onzin. Hij wil graag gebruik maken van kwaliteiten die hij zelf in jou gestopt heeft. Ik heb een poging gewaagd ooit, hier ook in Emmen, om het verhaal te vertellen van de slag van rondom Jericho. In Jericho, daar lag alles fout. Dat moest helemaal weg. Dat moest weggedaan. Alleen, zijn de heren, het goud, het zilver, het koper, het ijzer en het bron, dat moest je eruit halen. En dat moet je brengen waar? In je eigen tentjes, in de schatkamer, bij onze centrale bank? Nee, in de schatkamer van het huis van de heren. Oh. Zal ik het anders zeggen? Er staat heel veel waardevol spul in Jericho. En de Heer zei, dat moet je eruit halen. En dat moet je brengen bij de schat van het huis des Heren. Achan, u weet het wel, in die tijd, Jozua, boek Jozua, niet hooggebied, maar het boek Jozua. Achan liep met zilver en met goud. Was dat vreemd? Nee, iedereen liep met zilver en goud. Het was niet vreemd dat hij met zilver en goud liep. Dat deed iedereen. Iedereen moest het zilver en het goud uit Jericho halen. Alleen Achan bracht dat op de verkeerde plek. Hij bracht dat in zijn eigen tent. En begroef dat. zilver onderaan. Hij dacht, dat is mooi voor mij. Is welsprekendheid iets van mij? Ach man, 1-4 is en je bent weg, je kunt geen woord meer zeggen. Is bestuurlijke kwaliteit iets van mij? Is muzikaliteit iets van mij? Is bewogenheid met kinderen iets van mij? Is bewogenheid met volwassenen iets van mij? Alles wat we doen in de gemeente, dat hebben we niet. Wat hebt u, zegt Paulus als het om gaven gaat, wat hebt u dat u niet ontvangen hebt? En als u het dan ontvangen hebt, u hebt het gekregen, het was niet van u, u kreeg het. Waarom beroem je je dan alsof je het niet ontvangen zou hebben? Alsof het van jezelf zou zijn geweest. Het tot bekering komen van kwaliteiten, van gaven, van bijzondere eigenschappen, is veel moeilijker dan wij vermoeden. Een paar jaar terug, ja het is al een paar tientallen jaar terug, kwam een heel bekend zangduo uit het oosten des lands, laat ik maar niet verder uitweiden over de namen, tot bekering. Nou, dat was wat. En die zeiden, maar we kunnen in de kerk ook zingen. En we kunnen ook voor de Heer gaan zingen. Dat hebben ze ook gedaan. Ze zijn gelijk met een bepaalde predikant op stap gegaan. Ze zijn in Jeruzalem terecht, van alles. Allerlei campagnes zijn... Waar zijn ze nu? Ik weet het niet. Ik ben ook niet de oordelaar. Ik kan het ook niet beoordelen. Maar ik heb wel een voorbeeld. Maar ze hebben... Ze zijn zelf tot geloof gekomen, maar hun zangkwaliteiten hebben ze gehouden. Ze wilden dus opnieuw de sterstatus doorzetten die ze al hadden. En die moest dan op een andere manier ingekleurd worden. Is dit vreemd? Nee. Zou dat niet voorkomen bij sprekers? Ja. Waarom kiest men voor het predikantschap? Nou ja, lijkt me wel leuk. Je hebt in ieder geval een huis bij een baan. Pastorie noemen ze dat. Ik ga niet verder door. Jozua de hoge priester was met vuile kleren bekleed. Dit zijn de bevlekkingen die je meeneemt op het moment dat je opnieuw begint. En dat is best moeilijk. Want wie zal zeggen dat hij daar geen last van heeft? Wie van ons zal zeggen dat, ja, nou, dat doet me niks. Die baan die ik heb, die leidinggevende functie die ik heb, ja, nou, dat doe ik in de kerk ook wel, maar dat je zo'n functie hebt, of dat je zo'n kwaliteit hebt, dat doet je wel te degen wat. Ik wil zo graag duidelijk maken dat dit hoofdstuk heel dicht bij jou en bij mij staat. Ik weet wel waar het over gaat. En voordat je eraan toe bent om te zeggen, hier ook wat ik zou kunnen doen voor u, dat wil ik eerst aan u geven. En als ik dat niet bij het kruis breng, als ik dat niet overgeef, als ik dat wat winst voor mij is niet loslaat en voor vuilnis acht, schade en drek acht, dan wordt het een ramp in de gemeente. Dan gaat het om hemzelf. Hoe zou het kunnen dat in alle evangelische gemeenten in no time scheidingen zijn? Allemaal weer eigen groepjes, eigen kleurtjes, allemaal eigen bedrijfjes. Allemaal eigen winkeltjes. U mag een ander woord kiezen. Maar u weet wat ik bedoel. U voelt het. U zag het al. U wist het al. Jozua is met vuile kleren bekleed. En wie doet dat dan? Nou, dat is de duivel. De duivel die stookt op. Die zegt, nou, maar denk erom, ze kunnen niet eens zonder jou. Jij bent de belangrijkste van het hele spul. En vanaf het moment dat je daarin meegaat, zegt die duivel, zie je wel dat je vuile kleren aan hebt? Dat is de duivel. Dat is precies de tactiek van de duivel. Hij laat je eerst, laat ik maar zeggen, in de narigheid zakken. En als je daar één keer in zit, dan zeg je, zie je wel, je zit in de narigheid. En het raakt helemaal niet lekker. Ik hoop dat het helder is voor je, dat dit beeld, dit tafereel hier geschetst, gigantisch actueel is. Heel bijzonder. Voor vandaag. Het gaat steeds maar weer stuk. Niet één keer. Ik heb zondagavond iets gezegd over een opwekking die we meemaakten in de maand juli. Er kwamen mensen uit een hele zware reformatorische hoek tot bekering. Die kwamen in Veenendaal in een Maranatha groep waar ik dan regelmatig contacten heb. En die hebben zich laten dopen. Er zijn er 26 van op een zondagmiddag gedoopt in de Rijn. Ze willen niet in een kerk, ze willen gigant. Het hele dorp stond op de oever. Het was zwart van de mensen. Ze hadden ook nog vaak zwarte kleren aan. Maar goed, dat werkte mee. Maar in elk geval, honderden mensen hebben daar gestaan. Opwekking. En afgelopen zondag, een gesprek na een dienst daar in Veenendaal. Die hele groep is in 3 stukjes uiteengevallen. Want de een zegt, het moet zo, en de ander moet zo. Nu alweer kapot. De dominee aanvankelijk furieus tegen, heeft behoorlijk tegengas gegeven vanaf de kansel. Snap ik wel een beetje. Die zegt nu, ja, zie je wel. Zie je wel. Ik heb u al gezegd dat het niet deugt. Het was koren op zijn molen. Heb u dat niet? Kun je niet een situatie indenken dat dit in no time, dus heel vlug, zo gaat verlopen? Met vuile kleren bekleed. Je zit behept met de wereld en met wat de wereld normaal vindt en wat de wereld gewoon vindt. Met hoe je in de wereld carrière moet maken en hoe je verder komt en hoe je hogerop komt en hoe je meer kunt en meer kunt. En alle plannetjes om van jouw gemeente een gemeente te maken met 3 keer zoveel leden. FN. U gaat maar eens uw oor voorzichtig. Ik denk, nou, het zijn allemaal vuile kleren van Jozua. Sorry hoor, het zijn puur menselijke dingen. En het moet langs die route of langs een andere route. Dat ligt een beetje aan de persoon. Maar weer hetzelfde. We zitten daar middenin. Ziet u hem staan, Jozua met vuile kleren? Hij komt uit Babel. Is nu ineens hoge priester. Nou, dat is me daar even een bevordering. Natuurlijk was hij van de priesterlijke familie. Daar hoorde hij bij. Onlosmakelijk, dat is ontegenzeggelijk. Maar hij deed er niks mee in Babel, helemaal niks. Je kon er ook niks mee, er was helemaal niks in Babel. Dan kom je dus in het beloofde land, in Jeruzalem. En zeg je, Jozef, nu ben je hoger. Oh ja. Nou, het eerste wat je doet, nou, dat is toch wel aardig. Ja, ik denk dat ik het wel kan, ja. Ik heb ook nog een goede afkomst. Stamboekvee, zouden we zeggen, een beetje met papieren. Afkomst, papieren, klopt. Is dit vreemd? Komt dat alleen maar voor daar toen in Jeruzalem in de tijd van Jozua de Hoogpriester? Nee, onzin, dat komt nu voor. Dat is het probleem. Het stikt ervan in de evangelische hoek. Ik wil gewoon helder zijn, zo helder mogelijk. En dan gaat de duivel die gaat zeggen, nou moest kijken. een mooie speaker daar zo. Die wil even de zaak op poten zetten. Die zal het eventjes gaan regelen. Moest kijken. En de engel van de Heere, daar stond hij voor. Die heeft niet gezegd, Satan, je liegt dat je knalt. Want het is niet waar. Je moet een andere bril kopen, want hij heeft helemaal geen vuile kleren. Nee, dat van die vuile kleren, dat was waar. Dat was wel waar. Maar hij zegt, doe het uit aan die vuile kleren. Als je ooit zelf voor Gods aangezicht gestaan hebt, voor de Heer Jezus, voor zijn ogen, en je weet hoe de duivel zegt, van jij bent toch heel belangrijk hoor. Ze kunnen niet zonder jou. En als jij er niet was geweest, was het al lang een zootje van ongeregeldheid geweest. En je ziet het daar, je ziet je in de ogen van de Heer Jezus. Weet je, ik spring even vooruit. Aan het eind van dit stukje wordt een model gegeven. De knecht van Jahwe. Dat was in vers 8 aan het eind. Ik ga mijn knecht de spruit doen komen. Mijn knecht de spruit. Liefde, zegt 1 Korinthe 13, zoekt zichzelf niet. Hij is de liefde. Het gaat niet om hem. Hij zei, we lazen het nog net vanavond nog, vertel het maar aan niemand. Hij heeft geen reclame gemaakt voor zichzelf. Hij heeft Jesaja 42 wagen, maar hij heeft zijn stem op de straat niet verheven. Hij heeft niet geroepen van kijk, hier ben ik. En grote billboards en reclamecampagnes en toestanden voor televisie. Niks. Hij. Nog sterker, Filippenzen 2. Het God gelijk zijn niet als roofgoed geacht, maar hij heeft zichzelf ontledigd. Vernederd. De mensen gelijk geworden. Gehoorzaam geworden tot de dood van het kruis. Hij. Die knecht van God. Die staat model hier. In dit stuk. Eigenlijk zou je zeggen, dat kan ook nergens anders staan. Het moet in dit stuk staan. Hier moet het staan. Dit kan niet anders. En de Heer Jezus. Zondagmorgen heb ik ergens een tekst voorgelezen. Het was in een dienst in Nijverdal. Maar dat ligt al een tijdje bovenaan in mijn hart. U hebt ooit gehoord van Absalom, van David. David was een koning. De man naar Gods hart. En die had een zoon, die kwam in opstand. Die wilde dat ook. Nou, dan zie je het weer. Ellebogen, slijmbal. Echt, je zei tegen mensen, nou, als ik koning was, dan. Het lijkt wel een politieke partij. Als je op mij stemt, dan zit je straks gebeiteld. Ook met de zorg, ik regel dat wel voor je. Weet je, zo ongeveer gaat dat. De hele wereld is corrupt. En Absalom is bezig. En hij heeft ook een rebellie veroorzaakt. Hij wilde David van de troon stoten, maar hij heeft nog iets gedaan. Dat is in 2 Koningen 18, vers 18 geloof ik. 2 Samuel 18, vers 18. Hij heeft voor zichzelf in het dal Schavi, in het koningsdal, een soort pilaar neergezet. En er staat bij in de tekst van de, hij dacht bij zichzelf, ik heb geen zoon die het voor mij zou kunnen doen als ik gestorven ben, dus ik zal het zelf maar doen. Dit soort mensen hebben u nooit gezien, die voor zichzelf een opgericht teken hebben neergezet. Nou, ik herken ze bij sprekers. Als ze niet geen applaus krijgen, dan zeggen ze, een hele mooie preek. Hè? Wat denkt u wel? U moet even aan me roepen. 7 keer in een dienst, of 8 keer, of 20 keer. Een opgericht teken voor jezelf. Een monument. Hier was ik. Absalom. In het koningsdal. Weet u dat het woord koningsdal maar 2 keer voorkomt in het Oude Testament? Nog 1 keer. Die andere keer. Toen was er gedoe in het Midden-Oosten. Er was oorlog in het Midden-Oosten. Het lijkt wel 2015. En Kedor Laomer had de hele prut van Sodom en Gomorra, inclusief koning, inclusief Lot en het hele spul meegenomen. Weg daarmee. Alles in ballingschap gevoerd. En Abraham heeft ze daaruit verlost. Dat is een geweldig wonder dat Abraham dat heeft gedaan. Dan komt hij ergens in de buurt van iets. En dan zegt de koning van Sodom, je mag alle mensen, alle haven, dus goud, zilver, cadeaus, meenemen, geef mij de mensen. Nou, dat was heel verlokkelijk, want dat was een flinke beloning. En op het moment dat Abraham misschien twijfelt, komt er nog een koning bij hem. De koning van Salem, Melchizedek. Genesis 14. En dat raakte me tot diep in mijn hart. Die bracht brood en wijn en gaf het aan Abraham. Als u dat toch een betekenis wilt van brood en wijn, van avondmaal, daar heb je het. Een teken. Geen opgericht teken voor iemand zelf, maar een teken van genade, van liefde en van verzoening. Dat is het teken daar. In het koningsdal. 2 keer. Ofwel, het is iets van de mens zelf, ofwel, het heeft te maken met het kruis van de Heer Jezus. En ik kan daar niet onderuit. Ik wil daar ook niet meer onderuit. Maar daar kun je niet onderuit. Je kunt allerlei redeneringen loslaten op van alles wat ik ook vanavond zeg. Maar ten diepste is het, ofwel, het is het kruis van de Heer Jezus. Ik acht het nog voor vuilnis. Jezus Christus en die gekruisigd, Paulus. Ofwel, Dato gaat overeind en die gaat voor zichzelf een teken. En dat is ik. En als het ik regeert, dan is de gemeente in nood. Vuile kleren, dat zijn de vuile kleren van een priesterschap. En als je priesterdienst vandaag, dus richting de Heere, dienend wil zijn, lofprijzend, aanbiddend, grootmakend, huldebrengend. Als je in hem die hulde mag brengen, dan moet je oppassen dat je dat niet doet op een manier zoals onze popgroepen dat ook doen. Vuile kleren. Of niet zo doen zoals we dat misschien daar en daar hebben geleerd. Vuile kleren. Dit gaat veel verder dan je vermoedt. Dit tafereel van Jozua met de vuile kleren bekleed voor de engel van de Heere. Het is misschien wel standaard. En wat is het dan schitterend dat er één is die zegt, weg die mee. Doet die vuile kleren uit. Statiegewaad. Nou, het is alsof de verloren zoon terugkomt. Weet je wel, die verloren zoon die was alles kwijt. Had het allemaal verkwanseld, komt terug bij zijn vader, krijgt dan het beste kleed. Nou, statiegewaad. Beter kan niet. Alsof je dan terugkomt. En ineens sta je daar. Want er is één die mijn motieven kent. Die ook ziet dat ik dat wel weg wil. Maar dat ik misschien wel behept ben met. Dat ik van alles aangepraat krijg. En dat ik van alles meeneem uit mijn verleden. Of uit het heden van mijn omgeving. Heer Jezus zegt uitdoen. Weg ermee. Statiegewaad aan. En dat gebeurde. Tulband op zijn hoofd. En nu zegt de Heere, diezelfde engel des Heere, ga weg Satan. Hij is een brandhout uit het vuur gerukt. Dat ben jij ook. Want je was gegarandeerd verbrand als hij je er niet uitgetrokken had. Je was omgekomen. Je had geen benen om op te staan. Omdat hij je eruit trok, ben jij gered. Hij heeft mij gered, niet jij. Niet van, ik heb ook nog wat gedaan. Ik heb niks gedaan. Uit genade ben ik behouden, niet uit mezelf. Het is een geschenk van God. Hij heeft mij uit de put getrokken. Onze kinderen zingen dan, toen ik in de put zat, trok hij mij eruit. Nou, dat klopt. Dat hebben wij niet gedaan, dat heeft hij gedaan. En dat gegeven brengt je nu tot grote bewondering. En nu zegt de Heer tegen hem, tegen Jozua, nu mag je mijn voorhoven bewaken, nu mag je oppassen. Maar met deze kennis. Zouden er vandaag broeders, zusters zijn die doorhebben dat iets niet goed is in de gemeente? Ik weet wel, er zijn altijd wel mensen die iets te zeggen hebben. Er zijn ook mensen die altijd kritiek hebben. Ik weet niet of ik het zo moet zeggen, dat bedoel ik eigenlijk niet. Maar die ten diepste beseffen, het gaat hierbij niet om de eer van onze Heer Jezus. Het gaat om de glorie van die mensen zelf. Ik wil niet de vinger omhoog steken dat ik het allemaal zie. Maar soms zie ik het wel, ja. Over wie hebben we het? En over wie gaat dat nou? Gaat het nu over onze club, onze naam, onze eer, onze glorie? Of gaat het over zijn? Dus even, Absalom of brood en wijn. Dat contrast tussen Absalom en Melchizedek is gigantisch. Heel scherp. En hier. En nu leg ik een steen voor je neer en op die steen zijn zeven ogen. Dat was de steen, de eerste steenlegging van dat nieuwe gebouw, van de tempel. En daar zou normaal gesproken Jozua zijn naam op de eerste steen is gelegd door Jozua, de hoge priester. Hij was 48 jaar oud, nou weet ik veel. Het komt er allemaal op. Nee, zei de Heer, ik zal zelf het graveersel graveren. Dat doe ik zelf wel. Maar één ding, op die steen zijn zeven ogen, de zeven geesten van God, die voor zijn troon zijn. Het is het werk van Gods geest, niet het werk van wie en van wat, van hem. En die steen zijn zeven ogen en ik zal er de gravering op aanbrengen. Ik weet niet wat erop staat straks. Ik weet niet wat ik allemaal zie, wat ik ooit gedaan heb. Ik weet alleen dit. Dat ik ooit moest zingen, dat heb ik toen moeten leren, wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde. Dus A. Maar twee, wat een der uwen goeds bewerkte, het werd al door uw genade volbracht. Hebben wij het gedaan? Heb ik het gedaan? Of is dit werk van de Heer Jezus? Nu, dit is het begin. Hier krijgt Jozua een feestkleding. En wat we vandaag nodig hebben is feestkleding. Dat betekent helemaal niet dat het alleen maar een feestende bende wordt. Hup, hup, hup en weet ik veel. Maar het betekent wel dat we ons realiseren wie we zijn door het geloof in de Heer Jezus. En dat is schitterend. Maar we zien ook dat we zelf vuile kleren hadden. En dat die vuile kleren zijn weggedrukt, weggenomen. Heb je nooit gezien dat er in jezelf een soort stemmetje is van nou, ik laat niet over me heen fietsen. Nee, dit laat ik me niet gezeggen. Nee. Nou ja, protest, kritiek, spanning. Het is om te snijden soms. Soms ga je eronder door vanwege deze dingen. Soms kun je het hanteren een beetje. Maar wie is gevoelloos? Er is ooit een boekje verschenen dat heet De Zegen van Kritiek. Nou, ik geef het u te doen. Probeer het maar eens. Het is niet makkelijk. Terug naar hier. Dit is geweldig. Dit is de zegen. En dan gaan de buren zeggen, maar dit willen we wel. Dat blijkt dat je dus als getuigenis een zegen bent voor de naaste die je mag uitnodigen onder de vijgenboom en onder de wijnstok. Dit wordt feest. Dit wordt iets bijzonders. Dan gaat de buurman zeggen, want dit willen we. Het is alsof het boek Hooglied terugkomt. Van als die mevrouw schetst wie die geliefde is, ja, maar dan willen we hem met u zoeken. Want we willen graag weten wie die is. We willen dat ook graag beleven. We willen dat graag meemaken. Nou, dat is hetzelfde hier. Zacharia 3 is feestkleed. Waar eindigt dit? Nou, op de Olijfberg, straks als de Heer Jezus daar komt, dan zul je daarbij zijn. Dus dat is het hele verhaal. Maar de aanklager en de advocaat. De aanklager zegt, kijk maar, en dat heeft hij zelf veroorzaakt, die aanklager. En als je erin stapt, dan zit jij met de enorme gevolgen. En dat is gebeurd bij Eva en Adam en later en nog. Hier vindt u het. En van harte hoop ik dat we nu met Zacharia 3 in onze handen durven zeggen, Heer Jezus, we willen met u verder en we willen onszelf zien. En als daar in deze geschiedenis al mannen zijn die te horen krijgen, trekt uit hem die vuile kleren, dat zegt hij tegen hen die voor zijn aangezicht staan. Hè, je zou zeggen dat zijn engelen. Nou, ik denk ook, Dat hij misschien wel zegt, nou kijk nu maar eens naar Paulus, voor Gods aangezicht nu. Kijk maar wat hij deed, hoe hij daarmee omging. Ik hoop ook eigenlijk dat de Heer zegt, luister maar eens naar die toespraak van Dato in Emmen op 13 oktober 2015. Niet omdat ik het zo goed doe, maar omdat ik denk dat ik het moet zeggen. Dat is het geheim. De Heer zegene ons met feestkleed. De aanklager klaagt aan, dag en nacht, die gaat door. Maar onze advocaat, onze tussenbeide treder, de man die naast ons staat, die zegt, nee, weg jij, brandhout uit het vuur gerukt, feestkleding aan, steen wordt voor hem neergelegd en nu aan de slag. Paulus mocht beginnen. Hij was al op weg, voor zichzelf. En toen kwam hij tot nul. En toen mocht hij pas beginnen. Dat zijn gewoon beelden die u op moet pakken en terugvindt in de schrift. De Heere zegene ons. Amen. Vader, dank u wel dat u zo uw woord aan ons hart wilt leggen. En door uw Heilige Geest op onze gewetens wilt binden. We danken u dat we mogen kijken naar die ene knecht. Die het echt zo deed. De spruit. De spruit van Yahweh. De knecht des Heren. Die niet zichzelf zocht. Die dienend kwam. Niet kwam om te heersen, maar om te dienen. Dat was de Heer Jezus. We willen u danken voor hem. We willen u danken dat hij volmaakt liet zien wat u bedoelde. En nu zijn we hier vanavond. We danken u dat we het in uw hand mogen leggen. Ook de rest van de avond, maar ook voor onszelf mogen bidden. Laat het alsjeblieft zo zijn in ons denken, in ons leven, dat de Heer Jezus alles is en dat het om hem gaat en niet meer om ons. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dank u wel.